Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Welkom bij Het Uur. Met bestsellers als De Eeuw van Mijn Vader, Hoe God Verdween uit Jor werd en In Europa werd Geert Mak Nederlands meest geliefde geschiedschrijver. Dit uur praat ik met hem over zijn leven als laatbloeier. Over de kloof tussen stad en platteland en over Europa dat eens te meer verscheurd wordt door een oorlog. Welkom bij Het Uur met Geert Mak. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Geert, welkom. Wat leuk dat je langs wil komen. En wat een eer om je hier te mogen ontvangen.
Nou, plezier gewoon, ja. Op mijn oude krant.
Op je oude krant.
Mooi studio hier. Nou, fijne orde.
Dat is iets waar ik nog aan zat te denken. Je hebt natuurlijk heel lang gewoon als journalist heel productief stukken aangeleverd.
Ja, over op de redactie gewerkt en stukken pers klaar zitten maken. En zitten zweten en ploeteren zoals iedereen hier. Ja.
Is dat eigenlijk de vaardigheid waar je nog steeds gebruik van maakt, die je daar hebt opgedaan?
Zeldzaam veel plezier heb ik daarvan. Gewoon omdat je ten eerste beknopt kunt schrijven. En vooral bij langere boeken, zoals In Europa, Nog Grote Verwachtingen. Die techniek heb je geleerd door gewoon berichtjes te schrijven. Die ook altijd heel beknopt moesten.
En die snel moesten, want er is een deadline en het moet naar de drukker.
Exact, ja, precies. Maar, en weet je ook, als journalist ben je gewend om geredigeerd te worden. Het is een groot verschil vaak met fictieschrijvers die heel verdrietig worden als een redacteur een alinea eruit smijt, als dat volkomen terecht. En wij zijn dat over het algemeen gewend, waardoor je stukken worden er beter van, maar ook je boeken.
Dus dat ligt niet emotioneel voor jou. Ben jij een laatbloeier? Zou je jezelf zo omschrijven?
Ja, ik vrees wel. Ja, ja, ik ben eigenlijk, ik heb jaren. Ja, in de journalistiek rondgelopen, gewerkt. 10 jaar bij de Groene Amsterdammer, daarna hier bij de NRC, tegelijk bij de VPRO Radio. En ja, pas mijn eerste boek wat echt succes had, dat was. Nou, het waren boeken over Amsterdam, maar toch echt het zogenaamde. Ik brak door op mijn 50ste met Jorbert, zoals dat heet.
En gigantisch meteen, want dat was een daverend succes.
Dat was een heel groot succes, ja. En het was wij waren ook erg bezig met vormen van wat je tegenwoordig plechtig literaire non-fictie noemt. Maar wel dat je gewoon de journalistieke realiteit, met alle discussie die er trouwens bij hoort, dat je daar ook literaire vormen voor gebruikt zonder ze uit je duim te zuigen. Dus dat je heel erg ook bezig bent met compositie, met het ritme van je zinnen en dat soort dingen. Dus dat toch dat je journalistieke boeken schrijft, maar wel toch met een andere toon.
En het verhaal is ook heel belangrijk. Zijn, die mooi geschreven zijn.
Ja, ja, en dat kan echt. Dat is een hele. Het is een beetje een handicapsport, want het moet allemaal wel kloppen. Dus als ik bijvoorbeeld In de Eeuw van Mijn Vader schrijf, dat mijn ouders trouwden, ergens in 1924, dat het op die meidag regende, dat heb ik keurig nageplozen in de toenmalige kranten. Dat soort dingen. Dus ik en ook dialogen. Als je een beetje een goede non-fictieschrijver bent, dan zuig je die niet uit je duim. Nee, die vind je terug in brieven, in dagboeken. En daar construeer je dan dat verhaal weer uit. Maar het moet allemaal wel kloppen.
Wat was de verandering waardoor je ineens dat ging doen? Die boeken ging schrijven, die stijl ging toepassen?
Nou, het ging heel geleidelijk, hoor. Het eerste boek dat ik echt dat breed gepubliceerd werd was de Engel van Amsterdam. En dat was eigenlijk een soort. Ja, het was waren allemaal literaire vormen die ik aan het uitproberen waren. Allemaal verschillende verhalen. Het was nog niet echt een boek. En toen schreef ik De Kleine Geschiedenis van Amsterdam. Dat was in 1995 verscheen die. En dat was het eerste echt lopende boek dat ik schrijf. En dat vond ik leuk, zeg. Want ja, in de krant ben je gewend om 100 meter te lopen. Of misschien een kilometer. Maar een boek is een marathon. En een heleboel krantenjournalisten, hoe goed ze ook zijn, kunnen dat moeilijk. Omdat het een hele andere ademhaling vereist. Een hele andere techniek.
Vergt en, zitvlees.
Ja,
geduld.
Zitvlees ook. Maar bij mij paste het. Ik vond het heerlijk. Ik vond het een fantastische vorm, boeken schrijven. Tot de dag van vandaag.
Er was een tijd dat je de reputatie had een workaholic te zijn. Misschien ben je dat nog steeds wel. Maar altijd bezig met dat werk. Altijd bezig met de krant of het tijdschrift waar je werkte. Altijd bezig met deadlines en stukken. Heel lang ook alleen.
Klopt.
Niet in een relatie. Geen gezin. Je leefde voor je werk.
Ik dacht dat dit wordt mijn lot.
Ja, dat was je leven. Zo
ja,
zag je
dat
het
wordt
voor
mijn
je.
Leven. En zo moet het dan maar zijn. Je leeft in een soort roes ook, als je erop terugkijkt. Maar ik kwam op het carnaval van Maastricht. Meegesleept door Opland, die bekende tekenaar. Op dat carnaval kwam ik in 1986. Het sneeuw, dat was ontzettend romantisch ook. Kwam ik Mitsi tegen, een Limburgse vrouw met twee kinderen. En nooit gedacht dat het iets zou worden tussen ons. Maar elke maand vonden we elkaar leuker en aardiger. En we zijn heel gelukkig getrouwd al 36 jaar. Dus het is toch nog goed gekomen.
En toen had je ineens ook een gezin.
Ja, ja. Met alles wat daarbij hoort. Ook met dat je opeens, ja, je hebt twee kinderen die niet van jezelf zijn, maar waar je toch betrokken bij bent. En die helpt opvoeden. En met alle ups en downs. Maar toch heel fijn. En nu zijn er 5 kleinkinderen. En ik was zo'n beetje de vader. Dat zullen veel mensen in die situatie herkennen. En de kinderen hadden natuurlijk ook een echte vader. En dat is ook heel belangrijk. Maar opa, dat kon ik wel heel erg zijn. Ja. Dat ben ik volop geweest. En nog.
Dus een beetje vader, maar volledig opa.
Zo is het wel, ja. Ja.
En dat heel erg leuk vinden.
Ja, ja, echt fantastisch. Ja, ik ben er met dat carnaval in Maastricht. Ik ben dat weekend zeldzaam dankbaar geweest.
Daar veranderde je leven. Kon iedereen dat makkelijk aanvaarden? Dat het ineens een ander leven werd voor jou?
Sommigen, ja, dat is ingewikkeld altijd. Want er zijn je relaties met mensen veranderen soms wel. Je vriendschappen worden soms wat anders. Want er is opeens eerst een vriendin, later een vrouw, die natuurlijk een belangrijk stempel zet op je leven. En daar in je vriendenkring, ja, daar moet men maar tegen kunnen. Bijna altijd ging dat heel goed, soms niet. Maar wat mijn relaties ook wel veranderde, is dat ik op een gegeven moment een beetje een bekend type werd. En dan komen relaties ook onder spanning te staan. En je net als wanneer je erg ziek bent of iets dergelijks. Een beetje, het is niet helemaal niet met elkaar te vergelijken, maar het is een beetje toch een soortgelijke situatie. Dan komen ook relaties onder spanning te staan. En dan kun je ook zien wie je echte vrienden zijn. En gek genoeg gebeurt dat ook een beetje als je succes hebt.
Is dat dan jaloezie wat opspeelt?
Er spelen allerlei gevoelens. Jaloezie, afstand, vervreemding. En heel vaak kom je er wel doorheen. Maar kijk, Je hebt mensen die gaan, die worden pluimstrijkers, zeg maar. En die vinden jou interessant omdat jij een interessant mens bent. Maar niet omdat je Geert bent. En je vrienden vinden je gewoon, ja. Mijn echte goede vrienden kennen me al heel lang ook. Die kennen me ook al vanaf het moment dat ik in zweterige slobbertruien over de redactie van De Groene sjouwde en geen cent te makken had. Dat zijn je echte oude vrienden. En tegelijk heb ik ook een aantal wat nieuwere vrienden. En dat, ja, die weten ook hoe ik ben. Daar voel ik mij ook heel vertrouwd bij. Maar ja, mensen die vooral op je afkomen omdat je bekend bent, dat je moet. In het begin moest ik ook vaak een beetje wantrouwen overwinnen. En nu weet ik zo langzamerhand wel hoe het zit en ook hoe ermee om te gaan. Ja. Maar het was een beetje, het was
een grote verandering toch?
Er waren grote veranderingen. En wat je nooit beseft, ook als je succes hebt, komen er heel veel rare krachten op je los. En dan met vallen en opstaan leer je daar een beetje mee om te gaan.
Mensen die iets van je willen, met je gezien willen worden.
Exact. Ja. En iedereen heeft natuurlijk karretjes waarvoor je gespannen wilt worden. Of waar zij willen dat jij gespannen wordt. En op de duur weet je ook wel een beetje waar je wel op in moet gaan. Want soms zijn het ook echt hele leuke ideeën. Alleen, ja, daar moet je 3 levens voor hebben om dat allemaal te kunnen uitvoeren. Dus je leert ook krachtiger nee te zeggen. En je wordt gedwongen ook echt goed bij jezelf te blijven. Want echt, op een bepaald moment had ik echt het gevoel dat alsof er naast me een soort luchtballon werd opgeblazen met vage trekken van mezelf. 3 verdiepingen hoog op zijn minst, zo niet 5 verdiepingen hoog. En dat ik daarnaast een beetje stond te loeren van allemachtig, wat gebeurt hier in vredesnaam?
Wat naast heeft het mij nog met mij te maken?
Wat heeft het nog met mij te maken? Dus, en je moet natuurlijk nooit in die luchtballon zelf gaan geloven. Dan ben je kapot, dan ben je weg.
Het is ook voor de partner moeilijk. Omdat mensen de partner ineens niet meer zien staan.
Ja.
Op feestjes. Dan lopen ze recht op jou af.
Een zeldzaam bekend probleem.
En ze negeren je vrouw.
Dat hoor je veel van mensen die wat meer in het licht staan. En vinden ze zulke mensen elkaar ook wel in. Dat is ook voor de partner echt flink wennen. Maar je ziet ook gelijk, leuke mensen praten net zo goed met je partner. Hè? Fiklikkers en van die fiplikkers en van die hele iegere types. Ja, die walsen over alles heen. Maar dan weet je ook gelijk, daar wil ik niet al te veel mee te maken hebben. De houding jegens je geliefde is. Die is ook. Daaraan zie je ook van, hier kan ik mee verder of hier blijf ik uit de buurt.
Maakt het uit in jouw leven dat je zoon van een dominee bent? Is dat iets wat eigenlijk een thema is? Als je terugkijkt op je bestaan?
Ik wil nog het laatste iets aan toevoegen nog. Want ik zit opeens te denken dat het alleen maar problemen is. Het is natuurlijk ook heel leuk om dit
om
soort dingen mee te
maken.
Die erkenning te krijgen en ook om dat met z'n tweeën te doen. Dat is ook gaandeweg gegroeid. Maar we hebben ook echt heel veel plezier in de dingen die we meemaken. Maar Mitzi is bijvoorbeeld ook een ontzettende goede sparringpartner en een spiegel. En het is echt heerlijk om in zo'n situatie te staan met iemand die je goed bij de grond houdt, die kritiek heeft en tegelijk ook je liefdevol omringt. Je voelt je veel minder kwetsbaar. Het is echt. Ik ben heel erg blij dat ik dit meemaak. Terwijl ik dat die carnavalsdag in Maastricht Mitzi heb ontmoet. Ja.
Dus je bent gelukkiger nu?
Ik veel gelukkiger.
Dan je was toen je 30 was bijvoorbeeld?
Oh, absoluut. Toen ik 30 was, was ik diep treurig. In mijn hart. Maar dat liet ik natuurlijk aan niemand merken. Nee.
Lange linkse stukken schrijven voor de Groene, de wereld verbeteren. Een soort les.
Het Groene was een mooi team. En achteraf gezien zeker hele interessante mensen. En natuurlijk een hele interessante weekblad. Maar alles was zo interessant dat je helemaal omviel ongeveer. Dus bijvoorbeeld met Opland. Wij konden samen verschrikkelijk veel plezier maken. Maar op de redactie van De Groene was men streng. Ja. Maar ik heb er wel waanzinnig veel geleerd, hoor. Dat moet ik ook zeggen. Ik had ook zonder die ervaring met De Groene had ik niet kunnen zijn wie ik was en ook niet kunnen schrijven wat ik was. Want juist door een overdosis aan meningsvorming, want dat moest je bij De Groene, je product was voor een groot deel, waren dat meningen, het was echt een opiniekrant. Ja, daar werd ik zo allergisch voor dat ik een enorme omslag heb gemaakt toen ik wegging bij De Groene in 85. Door juist dingen op me af te laten komen. En de lezer moet zijn mening maar hebben.
Niet dat vingertje.
Ik kijk, dat vingertje, dat gereformeerde vingertje, dat heb ik wel afgehakt. Ja.
Daar zeg je het zelf, het gereformeerde vingertje. Er is een soort lijn in Nederland, in de Nederlandse geschiedenis, tussen gereformeerde en links.
Ja, heel sterk. Ja. Hoewel De Groene was ook voor een deel Joods, hoor. Was ook een
dat zat er ook tussen.
Dat ging ook heel goed samen, eerlijk gezegd.
En bepaalde takken van katholiek.
Ja.
Nijmegen is een bolwerk daarvan. Ja. Dat overlapt ook weer. Dat zijn ook weer lijnen. Maar religie en politiek geloof, dat is vaak inwisselbaar.
Nee, maar ook omdat je... ik denk bij Calvinisme hoort heel erg ook dat je een plicht hebt, hè, in de wereld. En dat je de wereld moet verbeteren. En dat je een soort... Ja, er zit een soort evangelisatie-idee zit erachter. Nou, dat ging toen ik bij de Groenen kwam, ging dat er natuurlijk bij mij als in als koek werkelijk, als Gods woord in de ouderling. En ik heb ook echt daar jaren aan meegedaan. Alleen, ja, toen na een jaar of 6, 7 zat ik 's nachts die stukjes allemaal te tikken. Een nacht van maandag op dinsdag was dat altijd. En dan ploeterde je nog naar de krant 's ochtends vroeg. Want ja, e-mail en faxen waren er nog helemaal niet. Dus. En ik dacht wel, zo'n nacht begon ik steeds meer te denken, ik zit verdorie precies hetzelfde te doen als mijn vader. He, gewoon ook bezig op zaterdagnacht nog met de zondagspreek.
Verdorie, dat
voor de linkse gemeente. Dus op een gegeven moment was het ook echt mooi geweest. Een soort overdosis kreeg ik. En toen ben ik een andere weg gegaan.
Dat is sowieso een hitje geweest. Van papa, ik lijk steeds meer op jou. Van de man die er ineens achter komt dat hij gewoon zijn vader aan het worden is.
Ja. Ja, dat en in die zin wilde ik niet mijn vader worden. In veel andere opzichten wel. Want mijn vader was een gereformeerde dominee, maar ook een hele leuke, ruimdenkende man. Die ook al trouwens in 1950 de Groene al las. Nou, wat voor een gereformeerde dominee echt wel heel wat was. Ik bedoel, zo was hij wel.
Dus het was een intellectueel milieu waar je ook wel aan kon scherpen. Wat ook wel inspirerend
absoluut,
was.
Absoluut, ja.
Niet beklemmend.
Nee, totaal niet. Wij waren buitenshuis als kinderen van een dominee heel braaf. Omdat we onze vader niet de problemen wilden brengen. Maar binnenshuis was het een behoorlijk anarchistische bende. Ja, alleen ja, mijn broers en zussen waren veel ouder. Dus toen ik 1 jaar of 8 was, viel het een beetje stil. Toen zat ik opeens nog met 2 hele oude ouders. En toen moest ik wel op een bepaalde manier mijn eigen weg gaan. Een eigen weg zoeken ook.
Dat je ouders wat ouder waren, dat heeft misschien wel een voordeel dat je meer in contact stond met een besef van het verleden.
Zeker.
Van geschiedenis.
Ja, misschien wel. Ik heb het zo nooit bekeken, maar misschien is dat wel zo. Want ik was wel altijd heel nieuwsgierig naar het verleden. Ik weet wel dat ik... wij hadden een oom, eigenlijk een oud-oom was het. Een broer van mijn grootvader. En die was echt een Troelstra-socialist. En dan, als hij jarig was, gingen we daar altijd heen. Ook in Leeuwarden, waar ik opgroeide. En in de voorkamer zaten de ouderen hevig te discussiëren over de Suez-crisis en over Hongarije en dat soort dingen. En ik zat in een zijkamertje en ik kreeg dan een boek in handen. Justus van Maurik, toen ik jong was, over Amsterdam. En 2 dingen fascineerden mij. Amsterdam, ik dacht, daar wil ik heen. En ook, hij was een soort journalist al, die van Maurik. 19e-eeuwse journalist. En ik had altijd iets van, dat wil ik worden. Op een bepaalde manier ben ik dat ook geworden.
Een 19e-eeuwse journalist.
Ja, dat was een sigarenhandelaar eigenlijk, of een sigarenmaker. De sigarenmerk is er nog steeds, Justus van Maurik. Maar hij was ook een hele goede waarnemer. Hij trok de hele tijd door de stad, schreef van allerlei schetsen op, van dingen die hem opvielen, die hij leuk vond. En hij werkte heel erg al in de traditie van... zeg maar Émile Zola, daar correspondeerde hij ook mee. Het beschrijven van de werkelijkheid op een andere, levendige en soms zelfs literaire manier. Hij werd door de literatoren van die tijd weggehoond, want hij schreef lang niet mooi genoeg. Maar eigenlijk was hij al een journalist, ja. Echte stadsjournalist.
Émile Zola is wel, denk ik, een beetje de godfather van alle journalisten, maar ook de geboorte van... De intellectueel, zoals we hem nu kennen.
De publieke intellectueel.
De publieke intellectueel.
Ja, dat was Justus van Maurik totaal niet. Nee, nee. Hij beschreef wat hij zag. En hij vond het ook heel leuk om op het toneel... avond aan avond trok hij door het land om zijn schetsjes voor te dragen. Dus je ziet ook dat hij erg schreef op publiekseffecten. Hoor. In die zin, het was geen intellectueel. Nee, maar wel een goede waarnemer. Ook heel belangrijk.
Een stukje schrijver was het uiteindelijk. Ja. De 19e eeuw, dat is dan eigenlijk voor jou binnen handbereik. Dat is de eeuw van je grootvader al.
Ja. Ja, ik heb ook veel 19e eeuwers gekend. En ik ben ook zelf natuurlijk met die oude ouders ik ben opgevoed eigenlijk om een keurige burger te zijn, anno 1930 ongeveer, door twee redelijk, zeker mijn moeder was ook nog een 19e eeuwse vrouw en mijn grootvader was echt waren echt helemaal 19e eeuwers. Ja. Vandaar ook dat je natuurlijk in de jaren 60, mensen, mijn generatie in het algemeen, maar ook mijzelf zeker, opeens beland je met die 19e eeuwse opvoeding. In de jaren 60 en 70 in een totaal ander tijdsgewricht.
En dan ook nog Amsterdam versus Friesland. Wat precies. In die tijd ook een groot verschil was.
Exact, ja. Ja. Dus je raakt er ook enorm in de war. En je doet aan alles mee en ook weer aan alles niet mee. Dus het is een periode van grote, ja, grote vervreemding, kun je wel zeggen.
En wat ik zo mooi vond aan het boek Hoe God verdween uit Jorwert, is dat het ook gaat over de geschiedenis van de trage geschiedenis, kan je het noemen.
Ja.
De geschiedenis die niet snel verandert. De dingen die hetzelfde blijven. Bepaalde dingen zijn gewoon herkenbaar. Als iemand uit die 19e eeuw naar het heden zou worden gestraald, dan zou die kunnen rondlopen en nog de weg weten in een oude binnenstad. Of
wel,
op het platteland. Ja. En tegelijk veranderen die dingen ineens ook heel snel.
Ja, en de gekke van de stad inderdaad is dat geleidelijker gaan, hoewel wij altijd denken dat dat niet zo is. En op het platteland heb ik het gevoel dat het veel abrupter is gegaan. Want die exercitie die jij beschrijft, die vind ik zelf ook altijd heel, heel leuk, hoe de tijd veranderd is. Ik heb die toegepast op een boer uit de tijd van Rembrandt. Een schetsje heeft die Rembrandt gemaakt van een boerenbedrijfje, maar dat zal het geweest zijn, 1650 ongeveer. En een foto van een boerenbedrijfje vlakbij Jorwert uit 1940. Dat waren exact hetzelfde soort bedrijfjes. Dus die boer uit 1650, die had misschien had hij de taal iets moeten leren, nog een tikje anders. Maar verder had hij zo kunnen meedraaien.
Dus alles verandert, een ander land, de verlichting, al die oorlogen, alles is langsgekomen en toch is er niets veranderd.
Dat veranderde niet essentieel. Nee. Er waren een paar machines bijgekomen, aardappels werden meer gebruikt, maar niet essentieel. Terwijl die 25 jaar later zou die anno 1975 al behoorlijk wanhopig zijn geworden. En ja, een modern boerenbedrijf, ja, dan zou die onder het bed zijn gekropen van ellende ongeveer. Dat totaal anders, totaal anders. En dat is ook wel een beetje het ingewikkelde met de huidige boerencrisis. Er wordt de hele tijd worden de beelden geschetst en ook verhalen opgehouden van boerenbedrijven. Eigenlijk zoals ze vroeger waren. Hè?
Het familiebedrijf dat van vader op zoon gaat.
Exact. En het altijd denken aan het nageslacht en daarmee doorgaan. En grote prioriteit daar ook aan hechten. Terwijl heel vaak gewoon vanuit het klassieke boerengezichtspunt, hè, waar je altijd bezig bent met continuïteit, ja, zijn het gewoon zijn het hele problematische bedrijven geworden. Dat druk ik me zacht uit. Hè. De boeren die niet meer de zaak, als ze nieuw willen inzaaien, niet meer de zaak omploegen, maar alles doodspuiten. Hè? En dan gaan ze nieuw inzaaien. Maar daarmee vergiftig je natuurlijk je grond op een enorme manier. En dat grapje kun je best een paar keer uithalen. Maar als je dat 10 keer of 20 jaar doet, dan krijg je echt een groot probleem met je grond. Dus het staat, het moderne boerenbedrijf, dat staat haaks op een heleboel klassieke boerennormen. En dan heb ik het nog niet eens over geld. Het klassieke boerenbedrijf wilde nooit schulden maken. De boeren die ik sprak toen ik bijvoorbeeld Jorwert schreef, die vertelden heel vaak dat pas de eerste keer dat ze geld leenden, dat was vaak in de jaren 50, om een trekker te kopen. En generaties lang was er geen geld geleend, want het boerenbedrijf is veel te kwetsbaar. Je moet altijd juist een zak geld onder je matras hebben voor slechte tijden.
Voor het geval de oogst mislukt.
En nu
zo
is dat totaal omgedraaid. Bijna alle boerenbedrijven, ja, die moeten werken tot juni, juli, augustus om alles af te betalen en te regelen. En daarna kunnen ze nog een keer zelf wat verdienen. Dus het is heel kapitaalsintensief worden en allemaal geleend kapitaal. Dus boeren, iedereen heeft het over stikstof, maar de boeren hebben zichzelf ook klem gedraaid. En verstandige boeren, die zien dat heel goed. Die proberen er ook uit te kruipen.
Maar het is natuurlijk ook wel door de Rabobank en anderen opgedrongen dat er zoveel mogelijk vergroot werd en geleend werd en dat er aan groei werd gedacht. Ze zijn natuurlijk in een soort format terechtgekomen. Een andere manier van denken. Wanneer is die grote verandering geweest? Wat is eigenlijk het moment geweest dat we dat platteland verloren zijn?
Het verschilt denk ik per regio, hoor. Het is natuurlijk, ik roep dat wel vaker. Denk eraan, de boer bestaat niet. Hè? De bekende kreet van Maxima over de Nederlanders. Dat is natuurlijk met boeren ook. Je hebt
Zeeland staat er heel anders voor dan
Zeeland
Friesland.
Dat lijkt nog wel een beetje op elkaar. Maar bijvoorbeeld dan Brabant of de Peel of de Veluwe. Dat zijn enorme pluimveebedrijven en enorme varkensstallen. En terwijl in Friesland bijvoorbeeld het ook niet ideaal is. Maar er wordt nog redelijk cyclisch geboerd, zeg maar. Met, zeg maar, het klassieke model is ongeveer 2 koeien per hectare. Nou, soms zijn het 3, maar dat. Terwijl, ja, het is eigenlijk niets te vergelijken met wat daar in Brabant en op de Veluwe gebeurt. Dus ja, als ik een boer was, zou ik als eerste hevig gaan protesteren tegen het stempel de boer. Wat op iedereen maar wordt gestempeld. Alleen, het is natuurlijk in het belang van de grote financiers en de grote afzetbedrijven en de grote voedselaanvoerbedrijven, dus de concerns daaromheen, om juist dat beeld van de boeren, Dat romantische
beeld intact te houden.
Overeind te houden. En de Rabobank speelt in dat hele complex een centrale rol. Ik heb dat echt voor mijn neus zien gebeuren. Boeren die een nieuwe stal wilden bouwen en een financiering aanvragen voor 100 stuks vee. Nee, dat moest pertinent 150 worden. En dat was allemaal van de Rabobank. En anders kreeg je geen geld.
En een beetje tegen beter weten in, omdat ze konden weten dat het vast zou gaan lopen. Wellicht.
Ja, maar de boeren zaten ook een beetje, want die voelden wel dat we moeten iets doen. En ze werden ook door hun eigen organisaties voortdurend maar opgejuind. Doe het nou maar, het kan wel. Terwijl, en dat vind ik het ernstige, de Rabobank wist, net zoals ooit de tabaksindustrie heel goed wist dat je kanker kreeg, wist de Rabobank heel goed dat er een mestquotum aankwam en dat de grote stikstofproblemen aan de horizon lagen. En ze zijn maar door blijven pushen met die financiering en het doorduwen van dit soort bedrijfsmodellen. Dus de Rabobank heeft een enorme morele verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Ook een juridische verantwoordelijkheid voor de toestand waarin we nu zitten.
En dat zou misschien kunnen blijken als ze dan niet alles hoeven af te lossen of niet op dezelfde termijn op dat soort manieren.
Ja. Het doet denken aan Griekenland. Griekenland in 2008, de grote bankencrisis. Toen ook, dat waren toen de Duitse en de Franse banken, eindeloos aan dat rare Griekenland, waarvan iedereen wist dat ze niet goed met hun geld omgingen. Dat ze er veel te veel doorheen joegen. Dat er van alles mis was. Die bleven maar uitlenen aan Griekenland. Omdat het een voordelige zaak was. En toen het misging, toen hebben ze ook door slim lobbywerk, als eerste hebben ze ook hun geld weer teruggekregen. Want al die miljarden die vanuit Europa naar Griekenland gestuurd werden om steun, die gingen ongeveer met een rondje Acropolis rechtstreeks naar Berlijn, Frankfurt en Parijs.
De Grieken werden niet uitgekocht, de banken werden uitgekocht.
De banken werden, en dat zul je nu weer zien gebeuren als je niet uitkijkt. De boeren worden niet uitgekocht, maar in de eerste plaats de Rabobank. Daar gaat dat geld heen.
Jij kent Amsterdam heel goed. Je bent een kenner van de stad. En je bent een kenner van Jorwert, Friesland.
Ja.
Zie jij een kloof? Het gaat de hele tijd in de media over de kloof tussen het platteland en de stad. De opstand van het platteland richting de Randstad. De beleidsmakers die alleen maar in de Randstad zitten en het niet meer weten wat er daar gebeurt.
Ja, voor een deel zie ik dat wel. Ja. Het is maar ik vind het moeilijk. Kijk, de boeren, veel boeren, die geloven nog altijd heilig in het dat ze zelfstandig zijn. Dat ze eenzaam op een terp zitten. Dat is een romantische idee. Dat ze een eigen bedrijfsmodel hebben. In werkelijkheid zijn ze een bedrijfsmodel.
Van iemand anders.
En de stad is denk ik men wat nuchterder over dit soort dingen. Dat zien de mensen in de stad soms beter dan de betrokkenen zelf. En aan de andere kant zie ik ook ik aarzel of het eigenlijk wel stad en platteland is, hoor. Maar ik zie bijvoorbeeld dat beroemde stikstofkaartje. Hè, dat zitten mensen in de stad, lezen zien dat knikkend zitten dat te bekijken in de krant. Hè. Ja, als je op het platteland woont, weet je dat alle boeren, zelfs de meest slimme en leuke en redelijke boeren, en die zijn er heel veel, door het dak gaan met zo'n stikstofkaartje. Want opeens ligt alles plat. Kunnen ze geen dak meer op een nieuw lood zetten. Alle kredietverlening ligt plat. Ze kunnen echt niks meer. Ja, en natuurlijk gaan ze dan...
Een wielrenwedstrijdje wordt afgezegd. Ik had nu aan de hand een klassieke muziekfestival in Friesland waar ik iets zou doen. Daar willen ze weten met welk merk auto iedereen komt.
Ja.
Omdat ze anders misschien die vergunning niet krijgen.
Ja. Nee, precies.
Het gaat over hele kleine marges inmiddels.
Het is ook heel geestig, want in Friesland hebben ze verder eeuwenlang alles getolereerd wat de boeren deden. En nu opeens...
En nu ineens mag er niks meer.
Het was in die zin een boerenprovincie geregeerd door een boerenpartij. Dat was de CDA natuurlijk. Dus ik zit ook... Nu jij dit zo vertelt, denk ik, wat zei het ook een soortje hypocrieten. Neem me niet kwalijk. Hè?
Dat ineens alles anders is.
Om dat festival heen, wat ik ook ken in Oranjewoud. Ja, daar wemelt het van de boeren die soms flink wat stikstof uitstoten. En dat is natuurlijk eindeloos door een sterke boerenlobby. Ook in die provincie is dat eindeloos getolereerd.
Maar we hebben het nu ook wel een beetje over bureaucratie inmiddels.
Ja. Nou, dat wou ik zeggen. Dat stikstofkaartje... In het verschil, kijk, als je in de stad zit, lees je dat in de krant en denk je, ja, in zo'n dorp denk je, allemachtig, zijn ze helemaal gek geworden. Dit heeft zoveel consequenties. En wat ik zei, zelfs de redelijke boer jaag je maar daarmee het dak op. En ik denk dan twee dingen. Of degene die dit gelanceerd hebben, zijn in extreme mate incompetent. Ze kennen gewoon het terrein waarop ze opereren totaal niet. En het is ook een extreme incompetente politicus die dit goedgekeurd heeft.
Een olifant in de porseleinkast.
Ja, we drie olifanten. Of het is moedwil. En ik heb dat nooit willen denken. Maar zo langzamerhand hoor je ook van binnenuit genoeg geluiden over mensen die veel met die ambtenaren te maken hebben, dat ook in die bureaucratie, zeker bij het ministerie van Landbouw, er heel veel mensen zijn die het ook allemaal maar flauwekul vinden, die stikstof. En ook maar denken, hier moet even protest komen. En die met opzet deze fakkel in een vuurwerkfabriek gegooid hebben, zodat het proces ontstond.
Dus
het
is namelijk bijna een complottheorie.
Ik doe nooit aan dit soort dingen, alleen het is zo stom. Zo verschrikkelijk stom, dat ik begin te denken aan opzet. Maar het is natuurlijk sowieso een algemeen probleem. Dat we er zijn veel problemen in Nederland die gek genoeg redelijk oplosbaar zijn. Het is soms een beetje ingewikkeld, maar het is heel goed te doen. Als je vergelijkt met Ruud Lubbers, begin jaren 80. We hadden een loeiende werkloosheid. WHO-problematiek van heb ik jou daar. 1,2 miljoen mensen in een invaliditeitsuitkering. Een forse inflatie. Hele grote problemen. En toch wist die regering dat binnen anderhalf jaar in redelijk goede banen te loodsen. En nu hebben we bijvoorbeeld een toeslagenaffaire, ja, waarmee geknoeid en gemodderd wordt. Maar ja, het klinkt heel vreemd, maar het is op zich een overzichtelijk vraagstuk. De asielzoekersopvang, heel ingewikkeld en moeilijk, maar toch. Ja, het is het gevolg van het feit dat jarenlang de asielzoekerscentra zijn afgebroken. Terwijl we wisten dat er weer een sloot
uitkwam. Maar het zou allemaal oplosbaar moeten kunnen zijn.
Het is niet allemaal even makkelijk, maar het zou oplosbaar kunnen zijn als er een competente leiding was op de departementen. En ik heb een gevoel dat steeds meer... Natuurlijk, alles gaat naar de politiek toe. En daar speelt het theater zich af. We hebben discussies in de Kamer. En we hebben staatssecretarissen en ministers die met zweet in de handen daar staan. Maar wat erachter zit, is een bureaucratie die gewoon al echt hele grote fouten maakt. En fouten die niets meer met politieke keuzes te maken hebben. Groningen is ook zo'n geval. We hebben enorme ervaring met stadsvernieuwing. Met dit soort grootschalige bezigheden. Toch wordt het afgewikkeld als een collectief, of als een enorm verzekeringsprobleem. Juist als een individueel verzekeringsprobleem, terwijl het een collectief probleem is. Nou, in de laatste deal zie je nu eigenlijk het begin van, nee, wij gaan dorpen als geheel aanparken en straten als geheel. Maar op een of andere manier zit in dat ambtelijke apparaat niet meer die kennis van toen. En zie je ook dat bijvoorbeeld in Groningen, ja, je staat met je open mond te kijken, ik geloof dat het 70% van het geld wat erheen gaat, zijn uitvoeringskosten. Het wordt besteed aan inspecteurs, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat de kern ligt, gek genoeg, bij een deel van de overheid, dat heet de Algemene Bestuursdienst. Daar heerst de ideologie van de potgerukte gedachte, jaren 90 geïntroduceerd, dat een topambtenaar niet langer dan maximaal 7 jaar, maar liefst in de praktijk zo 4 à 5 jaar ergens moet zitten. Dat betekent dat iemand dan alweer weg is. En dat je dus krijgt dat iemand bijvoorbeeld van cultuur, ministerie van cultuur, opeens op de Belastingdienst gaat zitten. En van de Belastingdienst
dus gewoon niet meer de kennis en de.
Dus kortom, als je in deze. Stel je voor dat je van deze krant iemand in de hoofdredactie benoemt die daarvoor een drogisterij keten heeft geleid. He? En je hebt een hoofdredactie die uit dit soort mensen bestaat. Nou, de boel zal al snel in puin draaien. En toch gebeurt dat op departementaal niveau voortdurend.
Dus om het
grof te zeggen,
ja?
Wij worden voor een deel in de praktijk geregeerd door, heel grof, door beunhazen. Mensen, als je goed een departement daar wilt werken, moet je minstens 7, 8 jaar daar werken. De eerste 3 jaar heb je nodig om het een beetje door te krijgen, te begrijpen. En daarna kun je wat beleid gaan maken. Maar je ziet gewoon echt het resultaat van een verstarde ideologie waar Marxisten nog niks bij zijn.
In die zin zou je blij kunnen zijn dat BBB een verkiezingsoverwinning heeft gehaald bij de Provinciale Staten, omdat het een steen in de vijver is.
Ja.
Een steen door de ruit kan je het noemen.
Ja, je kon dit soort dingen totaal verwachten. Als je zo
dat is hoe democratie werkt. Als jij het verprutst, dan krijgt iemand anders de kans.
Een hele nette democratische. Zo hoort een democratie te werken. Ja. Nette en Omtzigt is ook zo'n voorbeeld. Die is natuurlijk waanzinnig populair. Ik hoop dat de BBB zich ontwikkelt tot een nette rechtsconservatieve partij. En ik ben al dolblij dat die onvrede zich, althans tot nu toe, niet heeft geuit in allerlei racistische en fascistische partijen. Die zijn er wel, maar niet de BBB is behoorlijk netjes. En ik hoop dat ze zich verder gaan ontwikkelen in deze
en dat ze netjes blijven.
Niet dat ik ooit op ze zal stemmen, hoor, maar.
Maar ik zag tijdens die coronacrisis Hugo de Jonge, die was een beetje aan het opscheppen en die zei toen, had hij een soort metafoor van de samenleving, dat is een dashboard. Hier gaat een metertje omhoog, draai ik aan een knopje hier. Daar gaat een metertje omhoog, draai ik aan een knopje daar. En die metertjes, dat waren de modellen waar die heilig in geloofde.
Ja.
En de man die aan de knoppen draaide als een soort god, dat waren hij en zijn ambtenaren. En die samenleving, dat was het dashboard.
Ja.
En die manier van denken zie je
overal,
op bijna alle terreinen.
Ja, zie je overal.
En
ja,
een samenleving is geen dashboard.
Nee, kijk eens naar het onderwijs. Hè. Dat is helemaal in modellen geperst. En de meetinstrumenten zijn dan de CITO-toetsen, waarmee die arme schapen belaagd worden. Deels op het platteland leven, wat wij de laatste jaren doen, is heel leerzaam wat dat betreft. Hè, want dan zie je onze buurman, de oude schoolmeester, die werd daar knettergek van. Want die had soms de kinderen van de notaris in de klas. Nou, dat ging wel goed. Die haalden netjes hun cijfertjes. Maar hij had ook kinderen, boerenkinderen of kinderen uit een aannemersbedrijf, die gek genoeg met hun handen waanzinnig intelligent waren. Die hadden alles in zich om hele goede vakmensen te worden. Maar die CITO-toetsen, die smeet ze gewoon uit een hoek. Dus dan zat opeens zijn klas, die stond helemaal onderaan. Dat werd een probleemklas. En terwijl zijn kinderen, al die jeugd, is hartstikke goed terechtgekomen. Maar het zijn dan, alles is geperst in modellen. En die modellen zijn zo grof dat er ook een scheef beeld van de werkelijkheid ontstaat. En ik denk dat dat denken in dashboards en modellen ontzettend veel te maken heeft met het punt dat mensen als Hugo de Jonge en al die andere managementachtige typen de inhoud van het werk totaal niet meer kennen. Als je de inhoud
dus
kent.
Dus dan zoek je de veiligheid in een model.
Als jij de inhoud kent, dan vertrouw je de mensen. En dan vertrouw je ook bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. De ouderwetse inspectie, die liep door de school heen, praatte met deze en gene. Ik praatte wel eens met zo'n inspecteur. Die zei, nou, meestal hadden we binnen een half uur al in de gaten of het goed ging op de school of niet. Los van alle cijfertjes en modellen. Ja, dat is ervaring en dat is vertrouwen en dat is kennis. Ook kennis van het veld en de organisatie. Maar als jij 3 jaar op de top van het ministerie zit en alweer uitkijkt naar een volgend baantje, dan leer je nooit wat er achter die knoppen zit en wat de effecten precies zijn van wat er gebeurt. Want als het effect duidelijk wordt, ben je al lang weer weg. En dat is echt een verderfelijke managementmentaliteit die overal is doorgedrongen en die, ja, waar we echt van af moeten. Misschien nog wel belangrijker dan een politieke herziening. De bureaucratie zelf, daar moet echt in opnieuw en goed over nagedacht worden.
Stoppen met dat management denken. Ja. Je haalt een aantal historische analogieën aan. Dat is altijd leuk aan de geschiedenis. Het moeilijke aan de geschiedenis. Ik heb laatst je prachtige reeks in Europa opnieuw gekeken. Die had ik van de VPRO allemaal gekregen op DVD en ineens.
Je kijkt namelijk nooit naar je eigen dingen terug.
Bijzonder project geweest.
Ja, 15 jaar geleden zat ik natuurlijk die afleveringen wel te bekijken op de televisie. Als ze werden uitgezonden. En dan zit je al te denken, oh die overgang, oh dat is toch niet zo goed gegaan. Oh jee, hier verspreek ik me. Hè. En mijn vrouw en ik hebben een paar maanden geleden het weer zitten bekijken. Ik denk, verrek, ze zijn hartstikke goed.
Het is heel bijzonder. En mensen die je nooit meer te spreken zou krijgen.
Nee.
Die erin zitten. En die hele 20e eeuw, die geschiedenis. En het moeilijke is, alles is nu anders. Als je die serie nu zou maken, we zijn pas 15 jaar verder ten opzichte van de serie. Nog geen 25 jaar ten opzichte van het boek. Ja. Of ongeveer 25 jaar. Alles is anders.
En ik had tegelijk het gevoel toen ik zei, dit is hartstikke actueel.
En alles speelt nog steeds op. Ja. En ja. Al die, maar vooral het boek was optimistisch van toon. Het millennium was voorbij, ja. Een nieuwe eeuw stond te gebeuren.
Ja. Ja.
En al die oorlogen, dat was waar we vandaan kwamen. Niet waar we naartoe gingen.
Ja, nee, dat was het echt wel. Dat was de stemming rond de eeuwwisseling. Heel sterk. Dit is verleden tijd. En ik heb dus een tweede vervolger opgeschreven. Ja, daar is de toon al aanmerkelijk somberder.
En ook wel bozer. Er zit verontwaardiging in dat vervolg. Over wat er gebeurd is met de bankencrisis, met
ja,
de politieke leiding.
Met de politieke leiding, met natuurlijk de vluchtelingencrisis, waardoor Europa toch wel een deel van zijn morele waarde verloor. Ook boosheid over de onmogelijkheden waarop je stuit. En ook op het starre ik en het starre nationalisme wat overal aanwezig is. En ook de zelfvoldaanheid, hoor. En dat varieert van Boedapest tot Den Haag en Amsterdam. Ik bedoel, alle landen hebben daar op hun eigen manier mee te maken. Ik weet nog goed, ik eindigde het boek en ik dacht, waar gaat dit heen? Waar gaat dit heen? En toen brak de coronapandemie uit. Dus daar heb ik nog een hoofdstuk eraan vastgeplakt over die pandemie. Kijk, ik heb nu de inval in Oekraïne. Had ik heel sterk het gevoel bij van. Er is iets aan het rollen wat bijna niet meer te stuiten is. Ook omdat, en dat hoorde ook met mijn somberheid over de afgelopen 20 jaar, allerlei verdragen zijn opgezegd. Dat geldt met name voor de verdragen over het gebruik van korte en lange afstandswapens. Waardoor je eigenlijk een ketel ziet die steeds meer onder druk komt te staan, terwijl de veiligheidskleppen zijn dichtgeschroefd. En dat is geen leuk gezicht. En parallellen met het. Ik ben nu bezig met een boek over de Verenigde Staten in de jaren 30 en 40. En ik kom citaten tegen, met name van Roosevelt. Bijvoorbeeld over het arsenaal van de democratie. Wat moeten wij weer worden? Dat zei hij ergens in 1938. En ja, dat is hoogst actueel. Ik hoor zelfs dat die term wordt opnieuw gebruikt. Hè? Dus dat jaagt mij ook wel het zweet in mijn handen, eerlijk gezegd.
Het maar zou alleen mis kunnen gaan, maar het is zeg maar aan de ene kant, jij zegt 1938, het verdrag van München, dit mag nooit meer gebeuren. Ja. Dat je toegeeft aan een dictator, dat je zegt, hè, wat Chamberlain gedaan heeft, ach pak maar, dan is die daarna wel koest. Mm. Die vergelijking kwam op, want we moeten niet toegeven aan Poetin, want dan pakt hij straks Polen ook. Er is ook wel de vergelijking met augustus 1914.
Exact, ja.
De diplomatie die faalt en het loopt totaal uit de hand en niemand heeft de controle en ineens zit je in een wereldoorlog.
Ja.
Kan nu ook zomaar gebeuren.
Nee, beide zijn relevant. Hoewel ik toch de situatie doet mij toch meer denken aan 1938. Kijk, 1914 was gek genoeg, als je een paar stappen terug doet, vooral een diplomatiek bedrijfsongeval. Geen van de
landen. Met gigantische gevolgen.
Met gigantische gevolgen. Maar niemand had. Er was wel een oorlogsstemming heerste. Lekker even vechten en dan met kerstmis zijn we weer thuis. Dat speelde in augustus 1914 heel even heel sterk. Terwijl in 1938 ging het meer, zoals ook Roosevelt toen al zei. Het gaat niet alleen om territoria. Het gaat ook om de kern eigenlijk van. Ja, van je cultuur. De kern van je democratie. Om vrijheid. Om rechtsstaat. De hele fundamentele grondwaarden. En dat zag Roosevelt. Hoewel hij als Amerikaan heel makkelijk buiten de oorlog had kunnen blijven. Hij zag dat heel scherp. En hij dacht ook, als Europa door deze krachten volledig wordt overweldigd, dan is Amerika als volgende aan de beurt. Want eerlijk gezegd, heel veel er was een enorme sympathie voor Mussolini bijvoorbeeld, hoor, in het begin jaren 30 in Amerika. Dus nee, ik vind toch de 38-vergelijking meer passend. En ook omdat inderdaad, de Baltische Staten, ja, die zullen de volgende prooi worden. En het hele besef, als Europa deze oorlog en het Westen deze oorlog verliest, dan denken allerlei anderen ook, hey, zo kunnen we ook doorgaan. Het is ook het hele Europese internationale orde en ook het Europese vredesmodel, waar Europa altijd voorop heeft gelopen met de soft power en van alles en nog wat, wat een heel goed model was, dat wordt ook zwaar bedreigd. En voor een deel zullen we dat model ook moeten herzien, omdat we nu moeten vechten.
Hier zit wel optimisme in, want als je het zo ziet, dan neem ik aan dat je blij bent met de veerkracht van Europa. Dat ineens toch eensgezinder blijkt dan gedacht.
Daar ben ik heel blij mee, maar ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Natuurlijk, hè. Dit kan best nog eens een heel lang conflict worden. En je zit ook gekomen op een gegeven moment in een fase terecht. Misschien aan het eind van de zomer. Als het Oekraïnse offensief en het Russische tegenoffensief voorbij is. En we even een momentopname hebben van wat kan er ongeveer. Dan zou het kunnen zijn dat er toch op een bepaalde manier onderhandeld gaat worden. En dan moet je weer toch dat hele heldenmodel, niks toegeven, alle concessie is verraad, et cetera, zul je toch deels moeten loslaten, omdat je anders nooit tot een deal kunt komen.
Maar we hebben Poetin afgeschilderd als het ultieme kwaad.
Ja.
De vergelijking met Hitler is permanent gevallen. En tegelijk in Rusland is er een model van de Oekraïner gecreëerd, dat zijn de fascisten, dat is Satan.
Ja.
Dus dat maakt het heel moeilijk om aan je achterban te verkopen dat je zo leuk hebt zitten praten en met zo'n goed akkoord bent thuisgekomen.
Nee, is het ook. Maar in elke oorlog is dat natuurlijk zo. Maar dit is wel een oorlog waarvan de toon, en dat is het moeilijke en het nieuwe. Het gaat, drie van de vier partijen zijn kernmachten. En dat maakt alles anders. Ik denk dat als we in 1938, 1939 hadden geleefd, dan was er waarschijnlijk een conventionele oorlog begonnen tussen de NAVO en Rusland. En waarschijnlijk had het Westen daar met moeite, hoor. Dat is zo makkelijk was het niet. Had die oorlog wel gewonnen. Maar kernwapens maken alles anders. En eerlijk waar, ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe dit gaat uitpakken.
Poetin gaat verder in dreigen met kernwapens dan welke van zijn voorgangers ook. Verder dan Khrushchev. Ja. Khrushchev die heeft dat nooit gedaan om zo rechtstreeks daarmee te dreigen.
Het beklemmende is ook, kijk, Khrushchev en ook de meeste andere, Stalin niet, maar de andere Russische leiders, Sovjet-leiders, moet ik beter zeggen, die hadden te maken met een politbureau. En dat werkte toch een beetje als checks and balances. Dat politbureau had wel wat te zeggen. He, er was natuurlijk altijd wel iemand die zei, die opeens zei, nou, we moeten toch maar voortgaan. Khrushchev had een enorme invloed, maar het politbureau kon dwars liggen. En vlak voordat deze oorlog losbarstte, zag je dat Poetin zijn politbureau, zijn adviseur, zeg maar, compleet vernederde en de mantel uitveegde. In een televisieshow.
Op camera
en alles.
Je zag ze trillen van angst.
En eigenlijk was de boodschap, iets als een politbureau bestaat niet meer. Dus die gedeeltelijke controle is weggevallen. En het andere is, iedereen zegt, Poetin wil een nieuwe tsaar zijn. Het probleem is juist dat hij geen tsaar is. Want een tsaar, hoe gek en arrogant hij misschien ook was, had altijd een dynastie hoog te houden. Een tsaar moest altijd denken aan de toekomst. Hij moest verder. Poetin heeft geen dynastie. Het kan hem geen bal schelen wat na hem gebeurt. En dat, ook dat maakt het heel instabiel en riskant.
Want hij is in een soort gevecht met de geschiedenis.
Ja.
De uitkomst van de geschiedenis bevalt hem niet. Nee. Die wordt bevochten.
Ja.
Eindigt hij in een bunker met een geweerkolf in zijn mond? Om maar een leuke historische vergelijking aan te halen.
Ik heb echt geen idee. Nee, niemand die het weet. Het is gewoon als je met de echte Rusland-experts praat, wat ik totaal niet ben, dan heffen ze meestal de handen ten hemel. We weten het echt niet. Alleen, het is wel heel gevaarlijk. Henk Hofland, de grote journalist hier van de NRC, die zei toen rond 9-11 schreef hij dat hij naar New York vloog en dat hij iedere burger en zeker elke journalist heeft wel een klein apparaatje ergens in zijn lijf zitten. Een seismograafje wat reageert op ernstige politieke onrust. Bij mij staat dat apparaatje, schreef hij, te trillen op mijn nachtkastje. Nou, als ik die vergelijking doortaf, bij mij danst dat apparaatje ongeveer van de tafel af. Hè. Zo is het wel.
Je maakt je echt wel zorgen. Er is echt wel reden.
Ik maak me ongelooflijk veel zorgen. Ja. En ik probeer het, zoals iedereen die daarmee bezig is, je probeert ook van het leven te genieten en zo. Maar we hebben echt geen idee hoe we ervoor staan volgend jaar. Het kan nog steeds zijn op dezelfde manier, maar het kan ook zijn dat we in een hele andere, rare toestanden zijn verwikkeld. Geen idee. Het is gewoon een hele instabiele situatie.
Het zou zomaar nucleair kunnen worden. Niet misschien de totale apocalyps, maar als hij een klein kernwapen als een waarschuwingsschot
in de lucht af laat gaan. Die kans is zeker aanwezig.
Dan ligt alles al helemaal anders.
Bij Poetin moet je echt denken aan wat je niet kunt voorstellen, kan toch wel eens gebeuren. Je hebt sommige mensen bij wie je dat moet denken. Bij Poetin is dat zeker zo.
Je noemt Henk Hofland en dat vind ik wel leuk. Die was natuurlijk, voor hem was Amerika het beloofde land. En New York was de plek waar hij het best kon ademen van allemaal. We hadden het over Jorwert, we hadden het over Amsterdam. Maar je bent ook echt een liefhebber van de Verenigde Staten.
Ja, ik vind het vast. Kijk, Europa, de Europese Unie is een experiment. Soms gaat het helemaal niet goed. En het is een historisch experiment. Maar het grote voorbeeld is natuurlijk Amerika. Waar ook een grote hoeveelheid staten langzamerhand zijn samengevloeid tot werkelijk wel één land. Maar ze hadden een burgeroorlog nodig, hoor. En ongeveer anderhalve eeuw voordat dat echt zover was.
En nog steeds heb je soms het idee dat het elk moment uit elkaar kan vallen.
Oh ja, het is behoorlijk. Ook dat maakt natuurlijk. Amerika was heel lang links of rechts een redelijk stabiliserende factor voor het Westen. En met Trump is er gewoon in het Witte Huis en in het Westen een compleet machtsvacuüm ontstaan. Dat is nu weer hersteld onder Biden, maar dat machtsvacuüm kan opnieuw ontstaan. En bovendien heeft Amerika heel traditioneel ook een sterke isolationistische neiging. We worden beveiligd door twee oceanen. Wij kunnen onszelf al redden. Laat de rest van de wereld in een pudding wegzakken. En wij gaan onze eigen gang.
Eerst maar even Amerikaan.
America first. Nou, die kreet hoorde je in het begin van de jaren 30 al. En tot de dag van vandaag. Dat is dus je weet helemaal niet wat een nieuwe president zal gaan doen. En zeker als er een conflict rond Taiwan losbarst. En bijvoorbeeld met name in Australië zijn ze op dit moment wel eigenlijk heel bezorgd. En verwachten ze zo'n conflict eigenlijk al binnen 2-3 jaar. En misschien wel eerder. Voor de Chinezen is het namelijk heel gunstig dat de Europeanen, de Amerikanen, hun handen vol hebben aan Oekraïne. En het kan strategisch wel een heel slim moment zijn om nu maar door te pakken met Taiwan. En als dat gaat gebeuren, dan zal de Amerikaanse steun voor Oekraïne voor een aanzienlijk deel gaan wegsmelten. En staat Europa er alleen voor. En dat moeten we echt zelf opknappen.
En op een dag staan we alleen met die mooie Europese waarden. Waarvan we dachten dat de hele wereld ze ook wel zou overnemen.
Ja.
Dat risico is aanwezig.
Dat risico is aanwezig.
Wat is voor jou persoonlijk Amerika? Het is een land waar je hebt een prachtig boek geschreven in de voetsporen van John Steinbeck. Reizen met John. Dat vond ik een heerlijk boek.
Dankjewel. Maar dat is heerlijk om te maken.
Daar zit ook een enorme liefde in voor de cultuur van dat land. En de plekken waar je normaal nooit zou komen. En wat je daar meemaakt.
Ja, zoals veel mensen heb ik een grote genegenheid voor het land. Tegelijk word ik helemaal gek van die Amerikanen. Van hun ongelooflijk enthousiasme. Dat vind ik fantastisch. Het zijn allemaal 16-jarige jongens en meisjes. Maar tegelijk hun enorme arrogantie. En kijk, het probleem van Amerika is dat ze met al hun enthousiasme en een enorme energie en macht hebben ze een imperium geschapen. Een heel groot en machtig imperium. Maar de echte Amerikanen hebben geen idee dat ze de baas zijn over een imperium. Ik bedoel, in Nederland, we hadden een Indisch imperium. Maar we leerden op school, leerden we er wel wat over. Het was allemaal heel koloniaal, maar we wisten er wel iets van. De Britten zijn net zo. De Amerikanen, de meeste Amerikanen zijn nooit buiten hun eigen staat geweest. Vandaar ook dat ze ongelooflijke, echt als olifanten door de porseleinkast lopen ze nu dan. Variërend van de recente van Bush, die natuurlijk met de inval in Irak, de jonge Bush, een blik ellende opentrekt. Dat wil je niet weten. Tot Nancy Pelosi, die even stoer wil zijn en naar Taiwan reist, een paar dingen roept en onmiddellijk breekt daar ook de pleuris los. Dat is echt.
Zich niet verdiepen, maar gewoon gaan.
Gewoon doen, een show voor binnenlandse publiek. De Oekraïne-crisis ligt voor 95% echt bij Poetin en bij zijn mythe. Hij is dol op die mythe van het herstel van het tsarenrijk. En hij geeft zich daar helemaal aan over. Maar een deeltje van het probleem is toch ook wel, het is ook deels getriggerd doordat de jonge Bush inderdaad is een Amerikaanse arrogantie een doordrukte in 2008 in Boekarest dat Oekraïne en Georgië toch ook maar snel lid moesten worden van de NATO. Nou echt, elke Russische president kreeg je daarmee het dak op, hoor.
En die had dat niet door zelf.
Als zou Alexander Pechtold president van Rusland zijn, dan zou die nog bewijs op zeker. Al zijn diplomaten, al zijn Rusland-experts hebben daar ook voor gewaarschuwd. Duw dat niet te ver door, dat ligt hypergevoelig. Zelfs de oude George Kennan, echt de grote Sovjet-expert van na de Tweede Wereldoorlog. Een stokoude man in de jaren 90 heeft nog een ingezonden brief geschreven in de New York Times. Als je dit doet, dan krijg je het ongenadig terug, vroeger of later. Dus. En toch, dan het Witte Huis wil een punt maken nog even voor de komende tussentijds of verkiezingen. Het ging om een presidentsverkiezingen. En hups. Dus dat is het gevaarlijke van Amerika. Amerika heeft echt voor bepaalde dingen, zeker vlak na de Tweede Wereldoorlog, voor een soort ordening gezorgd. Voor de Verenigde Naties zijn grotendeels Amerikaans initiatief geweest. Heel veel andere dingen ook. Maar tegelijk is het ook, zeker nu, ook een enorme factor in de wanorde van de wereld. En zijn ze ook heel beschadigend geweest voor de internationale verhoudingen. Het is heel dubbel. Ik ben dol op Amerikanen. Ik kan het altijd heel goed met ze vinden. Ik vind het leuk in dat land. Maar ik word soms ook knettergek van ze.
Ik ben benieuwd wanneer je boek uitkomt over de jaren 1930 in Amerika.
Ja.
Durf je niet zo te vragen?
Ik ook niet. Ik durf niet jou niet het antwoord te zeggen. Nou, misschien met een beetje geluk over een jaar of twee. Ja. Ik moet eens kijken. Ik heb wel... Kijk, ik ben nu 76. Al mijn vrienden zitten al achter de graniums. En ik buffel gewoon door. Ik vind het ook hartstikke leuk. Maar ik heb wel bij mezelf gezworen. Ik ga niet meer achter deadlines aanjakkeren. Ik bedoel, dan die fase hier op de krant is voorbij.
Dus je neemt de tijd. Ik verheug me op het boek. Het is goed om te zien dat je nog zo actief bent. En dank je wel dat je de gast wilde zijn. Wat was een enorm genoegen was het.
Nou, idem dito. Met zeldzaam veel plezier.
Ja. Dank je wel. Dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira C., handelaar producties Janne Geerken. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.